We gaan verder met de serie Het Kruis van Christus. En in de tijd kruipen we ook dichter richting Pasen. Dus als het mooi is, komen we daar zo'n beetje op uit. De volgende PowerPoint mag. De serie is natuurlijk verder nog te beluisteren op het internet, bij de Vechtverlaringen. Vandaag gaan we het hebben over Pilatus. Want we zitten in een tussenreeks waarin drie hoofdschuldigen, dat we naar hun portretten kijken van zij die Jezus verraden hebben. Want in het Grieks staat er paradidomi, overleveren. Jezus werd overgeleverd, maar dat is een ander woord voor verraden. Jezus is verraden door Judas, door Caiaphas, die de meeste schuld draagt, maar ook door Pilatus. En we hebben gezien dat Judas het deed vanuit hebzucht. En we hebben gezien dat Caiaphas het deed vanuit afgunst, jaloezie. We hebben dat ook al vanuit de bergreden gezien, dat de farizeeën schriftgeleerden veel uiterlijk vertoon hadden. En dat Jezus hun harten, hun diepste drijfveren blootlegt. En dat gaan we hier ook bij Pilatus zien, als Jezus voor deze stadhouder komt te staan. Ik wil met jullie gaan lezen uit het gedeelte van Lucas, Lucas 23... En we lezen het hele gedeelte, van vers 1 tot en met 25. En ik pak het gedeelte van Lucas, omdat die sterk de nadruk legt op de toetsing van de beschuldiging van het Sanhedrin. Dus je vindt daar niet de uitstapjes van echt het tweegesprek met Pilatus en Jezus in het paleis. Ook minder uitgebreid over Jezus en Barabbas. Maar het zit hem echt op is Jezus schuldig, ja of nee, en hoe Pilatus zich daar uit probeert te redden. Het eerste vers, ik lees, Lucas 23. Ze stonden allen op en leidden hem, dat is Jezus, voor aan Pilatus. Daar brachten ze de volgende beschuldigingen tegen hem in. We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen. En dat hij van zichzelf zegt de Messiaanse koning te zijn. Pilatus vroeg hem: bent u de koning van de Joden? En Jezus antwoordde: u zegt het. Daarop zei Pilatus tegen de hoge priesters en de samengeschoolde menigte: ik vind niets waaraan deze man schuldig is. Maar ze bleven hardnekkig beweren: in heel Judea ruit hij met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier. Toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij aan Jezus of hij uit Galilea kwam. En toen hij besefte dat hij onder Herodes gezag viel, stuurde hij hem naar Herodes, die hem op dat moment in Jeruzalem verbleef. Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde hem al heel lang ontmoeten, omdat hij veel over hem gehoord had. Bovendien hoopte hij hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg hem uitvoerig. Maar Jezus antwoordde hem niet één keer. De hoge priesters en schriftgeleerden die erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen hem in. Hierop begon Herodes en zijn soldaten Jezus te honen, en ze dreven de spot met hem door hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij hem terug naar Pilatus. Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest. Pilatus riep de hoge priesters en de leiders en het volk bij zich en zei tegen hen: u hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt. Maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarin u hem beticht schuldig hebt bevonden. En Herodes evenmin. Hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd en hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem heb laten geeselen. Maar ze begonnen met z'n allen luidkeels te schreeuwen: weg met hem, laat Barabbas vrij. Deze laatste was gevangen gezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hen in, omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze schreeuwden het uit: kruisig hem, kruisig hem. Voor de derde maal zei hij tegen hen: Wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waardoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten gijzelen. Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden. En met hun geschreeuw wonnen ze het pleit. Pilatus besloot hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd en leverde Jezus uit aan hun willekeur. Hun geschreeuw, hun eis, hun willekeur. Pilatus, deze man zal genoemd worden totdat Jezus terugkomt. Wist je dat? Ik wil nu voorlezen iets wat iedere christen beleidt. Of die nou Grieks-orthodox is, of Russisch-orthodox, of Rooms-katholiek, of protestant, of pinkster, whatever, wat overigens protestant is. We lezen het apostolische geloofsbelijdenis. Dit is onze belijdenis die we de eeuwen door beleden hebben. En die luidt als volgt. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Ik zal voorgaan in gebed. En Vader, we danken u voor het woord, voor het stuk geschiedenis wat er gebeurd is met uw Zoon. En Heer Jezus, wat een bijzonder moment dat u voor de aardse rechter stond, terwijl uw Vader u heeft aangewezen als hemelse rechter. Twee rechters. Heer, open ons hart, open ons verstand en open onze emotie, ons hele mens zijn, dat we gegrepen mogen worden door het woord, dat we gegrepen mogen worden door Jezus zelf, Heer. Bid ik in Jezus' naam. Amen. Pilatus, de volgende PowerPoint mag. In de apostolische geloofsbelijdenis. Er worden maar twee, naast de drie-enige God, wordt Maria genoemd als moeder, die de Heer Jezus heeft voortgebracht. Maar ook Pontius Pilatus, de stadhouder, de rechter. Enerzijds denk ik als tijdsaanduiding, het was en het gebeurde in ten tijde van Pontius Pilatus. Maar nog meer dat een onschuldige door de aardse rechter werd veroordeeld. En dat beleiden we. En daar getuigen we van totdat de Heer komt. Er is onrecht gebeurd. Maar het had niet anders kunnen gaan. Ik wil naar drie punten gaan kijken. Gewoon het moment van Pilatus. Je bent stadhouder. En ineens, het kan je verkeren in het leven, staat Jezus voor je neus. Wat moet je met Jezus aan? En dit geldt voor ieder mens. Of je nu in de 21ste eeuw leeft, of in de 19e of de 18e eeuw, het maakt niet uit. Er komt een moment, dan word je geconfronteerd met Jezus. En wat moet je met hem aan? Je bent onvoorbereid. Wat moet je met Jezus aan? En dan ben je een rechter. Een rechter die geen recht spreekt. Want wat is recht spreken? Wat is oordelen? Oordelen is vaststellen hoe de zaken ervoor staan. Het licht valt erop. Het is zoals het is. De waarheid komt aan het licht. De feiten liggen er en die liegen er niet om. Dat is wat een oordeel is. Dat is niet iemand wegzetten. Dat is gewoon het hart openleggen zoals die ook open ligt voor God. En daar ligt de mens, zijn drijfveren, ze doen en laten. Het is open en transparant voor God. En zo is dat ook dadelijk bij de Heer Jezus. De binnenkant wordt de buitenkant. En hoe handelde Pilatus? Pilatus handelde vanuit lafheid, dat zullen we met elkaar vaststellen. En Pilatus is wel een heel intrigerend persoon. Ik vind hem in een zekere zin het meest lijken op de moderne mens. Hoe wij leven is eigenlijk nog steeds een beetje zoals Rome was. Pilatus was de 6e stadhouder, procurator, die door keizer Tiberius is aangesteld over de grensprovincie Judea. Hij is de 6e. En hij regeerde van de periode 23 tot 36 na Christus. Vanuit Romeins perspectief was hij een bekwaam bestuurder met gevoel voor eerlijk spel. Hij was fair, fair enough. Maar vanuit het oogpunt van de Joden, die haten hem. Toen hij zijn ambtstermijn begon, deed hij iets wat niet zo handig was. Hij liet de Romeinse baniers plaatsen in Jeruzalem. En dat had hij niet moeten doen. En daarmee stootte hij de Joden in het harnas, jaagde hij ze in het harnas. En waar Flavius Josephus, de Romeinse geschiedschrijver, hem later van beschuldigde, is dat hij het geld wat voor de tempel bestemd was, gebruikt had voor een aquaduct. Je zou kunnen zeggen, het was een heel pragmatische man. Maar dat zette kwaad bloed bij de Joden. Normaal gesproken was de zetel van Pilatus niet in Jeruzalem. Hij was daar gedurende paastijd om de boel in toom te houden. Het was altijd een gevoelig moment bij de grote feestdagen. Dan hielden ze de boel kort. Omdat er dan veel emotie, nationalisme opkwam onder het volk. En hij wilde daar gewoon bij zijn. Hij had al wel wat aanvaringen gehad. Pilatus zelf was iemand, en daar lijkt hij toch wel een beetje op ons. Hij hield van theater, toneel. Hij ging graag naar Romeinse badhuizen, lekker, massage. Hij hield van de atletiek en de spelen. Nou, hij zou goed nu voor de tv hebben kunnen hangen, Olympische Spelen, had hij prachtig gevonden. En jawel, hij vond het ook fijn om zich in gegoede kringen in de high society te bewegen, om gezien te worden, een beetje een soort BN'er. En zich te laten verteren. En ja, gewoon het goede leven. Een soort Zwitserleven gevoel, denk ik. Dat hij graag gehad zou hebben. Maar Pilatus wordt ineens geconfronteerd met Jezus. Dat had hij niet verwacht. Niemand niet. En er wordt een beschuldiging ingebracht voor de Heer Jezus. En we lezen dat bij vers 2 van hoofdstuk 23. We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belasting aan de keizer te betalen en dat hij van zichzelf zegt Messiaanse koning te zijn. Nou, daar sta je dan. En daar zat dus iets politieks. Want de aanspraak op een Messiaans koningschap was een politieke misdaad. Het feit als je geen legitimiteit van Rome had, dan was je bij voorbaat al een oproer krijgen. Dus het was een slinkse zet van Caiaphas en de zijnen door ineens helemaal te hellen naar de keizer en te zeggen van ja, maar hij beweert koning te zijn. En ja, hij is niet aangesteld zoals Herodes, hè. Herodes was ook koning, die werd over een bepaald gebied aangesteld, maar wel onder het gezag van Rome. En ja, dat was Jezus natuurlijk niet. Dus ja, dan is het een politieke misdaad. Dus dat was natuurlijk het slinkse wat ze gedaan hadden. En wat je in Johannes leest, in Johannes 18, dan is er even het moment van een onder onsje. Beetje afstand. Hij neemt Jezus even een paar treden mee naar binnen toe. En de geestelijke lieden blijven buiten staan, want het was paastijd. 'S Middags zouden de lammeren geslacht worden. En Rome is onrein, dus daar wilden ze zich niet mee inlaten. Dan voel je die hypocrisie. Die hypocrisie. Ze beramen een moord. En ze doen geestelijk uiterlijk vertoon. Maar hun hart is verre van de liefde. En Pilatus bevraagt de Heer Jezus. En de Heer Jezus geeft dan aan, ja, maar mijn rijk is helemaal niet van deze wereld. Ja, ik ben een koning. Dat is een Hebreeuwse manier van gij zegt het, is wat wij in onze tijd zouden zeggen, ja natuurlijk ben ik koning. Dat is wat het betekent. Maar mijn rijk is niet van deze wereld. En al helemaal niet van militaire macht. Kijk, wat Pilatus gedacht heeft, die zou denken, nou die is een beetje van zijn koekoek. Prima, die kan geen kwaad, die man, onschuldig, hij heeft geen leger. Hij noemt zich koning, nou ja, er zijn zoveel die zich koning noemen. Prins Carnaval, maak het uit, weet je, stik ervan. En dan kan er nog allemaal ook bij. Dus hij zag al, had al gelijk door, hier zitten geen problemen voor Rome. Het is niet iemand die zoekt naar militaire eer, die heeft zoveel koninkrijk wat hier ergens voorbij de horizon ligt. Nou prima, daar heb ik geen problemen mee. En er gebeurt nog iets, en dat lees je in Matteüs 27 vers 19, is op dat moment komt er een boodschap van de vrouw van Pilatus. En die geeft aan, ik heb geleden deze man, ik heb een droom gehad en ik heb echt, ik heb geleden om deze man, laat je er niet mee in. En dan moet je even verstaan vanuit Romeins perspectief. Voor de Romeinen waren dromen boodschappen van de godenwereld. Dus als er een droom kwam die je onthield, dan was dat iets wat je serieus mee moest nemen. Dus die nam Pilatus mee in de pocket. Die dacht, hey, wacht even. Hier moet ik voorzichtig zijn. En dan lijkt hij ook weer op ons, want uiteindelijk doet hij er niks mee. Luistert hij nou de boodschap van de goden, of vindt hij zijn eigen carrière toch misschien iets belangrijker? Nou, je voelt aan dat Pilatus in één keer in een heel moeilijk pakket zit. Hij staat daar als rechter. Hij krijgt wat in zijn mik geschoven. Een persoon die hij niet kent. Maar waar hij alles op zijn theewater aanvoelt. Ik weet niet of zijn thee dronk hoor. Maar hij voelt het in ieder geval aan. Dit is geen zuivere koffie. En dat met theewater. Hij voelt het aan. Dit klopt niet. En hij voelt aan dat er een spelletje gespeeld wordt. En wat ga je dan doen als rechter? Als je een oordeel moet vellen en de waarheid moet boven tafel komen. Pilatus doet zijn best. En als je hem volgt, dan gaat hij zich in allerlei bochten wringen om toch datgene voor elkaar te krijgen wat hij eigenlijk moeilijk vindt. Hij vindt het moeilijk om een zuiver oordeel te vellen. Want Pilatus wil Jezus niet veroordelen. Want hij vindt dat hij deze onschuldig is, maar hij wil hem ook niet vrijspreken, omdat het volk hem beschuldigt. Voel je het spanningsveld? Hij zit in tweestrijd. Hij weet, Jezus is onschuldig en ik zou hem moeten vrijlaten, maar het volk en de priesters over wie hij gesteld is, die schreeuwen om zijn leven. Dat spanningsveld, daar zit hij in. En hoe ga je daarmee om? Hij gaat zich in allerlei bochten wringen om Jezus vrij te krijgen en Joden tevreden te stellen. En nou wordt het een probleem. De kool en de geitsparen. Hij wil rechtvaardig zijn en tegelijkertijd onrechtvaardig zijn, omdat hij wil luisteren naar het volk. Hij heeft vier troeven. Eerste, daar hadden we het net even over, hij heeft een eigen verhoor. En hij komt erachter, en dat was slim van hem, hij valt onder Herodes. Daar kom ik mooi vanaf. Dat is mooi meegenomen, dat was een meevallertje. Als hij onder Herodes valt, naar Herodes mag hij gaan. En Herodes is een bijzonder man, die kennen we van Johannes de Doper. Johannes de Doper heeft hem toen aangesproken over zijn onwettig huwelijk. En dat heeft hij met de kop moeten kosten. En hij is toen onthoofd. En hij heeft heel veel last gehad van Johannes. Want die bleef de waarheid tegen hem spreken. En hij hield ook van Johannes, want hij luisterde graag naar hem. Want je zou kunnen zeggen dat Herodes wel geïnteresseerd was in theologie. Hij vond het heerlijk om daarover te discussiëren. En hij hield van politiek. Maar als het persoonlijk werd, dan haakte hij af. En uiteindelijk luisterde hij niet naar Johannes de Doper en heeft hij hem gedood. En Herodes is net zo geïnteresseerd in de Heer Jezus. Op dezelfde manier. Hij denkt, nou, die wil ik wel horen. En misschien doet hij nog wel een wonder. Dus de verhalen van de Heer Jezus, die zijn rondgegaan. Zijn reputatie is hem voorgegaan. Nou, en Pilatus heeft gehoopt dat Herodes uiteindelijk de klus zou klaren en Jezus onschuldig zou verklaren. En daarmee dat de zaak beklonken zou zijn. En dat doet Herodes ook wel. Maar Herodes is ook niet achterlijk. En hij is ook omringd door de hoge priesters en de fariseeën. En die gaan behoorlijk tekeer. En die beschuldigen de Heer Jezus. Zware beschuldigingen. Vers 10. De schriftgeleerden en de hoge priesters. En dan gebeurt er iets. Er gebeuren twee dingen. De Heer Jezus praat niet met Herodes. Hij zegt geen woord. En daar zit wel een diepere laag in. Want als we dit hele gebeuren volgen, dan kijken we naar twee dingen. Ik heb het nu over de feitelijkheden. Wat er gebeurt met de emoties van mensen, wat er gebeurt met de Heer Jezus. Maar wat gebeurt er geestelijk? Wat er nu in deze laatste week met de Heer Jezus gebeurt, is daar waar de Heer Jezus komt, roeren de machten zich. En die vindt zijn climax in de kruisiging. En dat zijn drie machten. Dat is de macht van de Gods tegenstander, dat is de boze, Satan. Dat is de macht van de zonde, die mensen in slavernij bindt. En de macht van de dood, die onverzadigbaar is. Die drie machten roeren zich altijd. Als de Heer Jezus komt, op moment suprême, dan roeren de machten zich. En je ziet het hier ook in het leven van Herodes. Het woord van God, wat God houdt van Herodes, is tot Herodes gekomen. In de persoon van Johannes de Doper. En Johannes de Doper heeft gepreekt, gepreekt en gepreekt. En hij vond het interessant en hij heeft het gehoord. Ja, leuk. Nou, daar moeten we het nog eens over hebben. Daar wil ik het nog wel over hebben. Maar het kwam niet in zijn hart. Het bleef bij uiterlijk vertoon. Hij wilde zich niet bekeren. En daar staat Jezus voor hem. En Jezus zwijgt. Er valt niets meer te zeggen dan wat Johannes de Doper al heeft verkondigd. En dan is het hart verhard. Dat is een ernstige zaak. Dat kan in een mensenleven gebeuren. Je kan heel vaak het evangelie horen. En de blijde boodschap. En ik, ja, prachtig. Jezus is een mooi voorbeeld. Hij is echt een goede leraar. Dan moeten we, nou, de bergreden zouden we moeten toepassen in ons leven. Ja hoor, fantastisch. Maar je sluit je hart uiteindelijk toch voor hem. En dan kan het zijn dat de boodschap niet meer binnen gaat komen. God verhoede het, maar bij Herodes is het gebeurd. En later krijgen, dat lees je in Handelingen, krijgen de machtslieden echt, ze krijgen nog een kans. Ook dan wordt er nog getuigd, maar ook dan gaat de deur dicht. Ook Festus hoort het, ze horen het allemaal. He, we horen het van Paulus, en zegt Festus, oh, je spreekt tegen me alsof je me wil bekeren. Ik zou bijna geloven, maar gelooft het niet. Hoe moeilijk het is het voor een rijke om door het oog van de naald te gaan. Het evangelie is voor de armen. Die beseffen dat ze het niet kunnen, dat ze niks hebben. Het is naar de mens gezien misschien onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Ook Herodes had zich kunnen bekeren. Maar heeft het niet gedaan. En dan komt er een kantelpunt. Die komt altijd in een mensenleven. Je bent voor of tegen me, zegt Jezus. En dan begint het spotten. Spotten is heel iets raars. En dat zie je, dat is wat de machten doen. Die spotten met God. Spotten is een vorm van hoogmoed. Waarbij je minachtend op de ander neerkijkt. En je denkt, spotten, een beetje sarcasme, geintje. Nee, spotten gaat diep. Dat kwetst het heilige. Dat maakt het in het belachelijke. Dat wordt het venijnig. En je zag het bij de schriftgeleerden en fariseeën. Dan trek je een zak over Jezus hoofd. Hè. Dan komt het moment, als de Heer Jezus wordt, kan je niet meer toneel spelen. Dan komt je hart komt naar buiten. En dan wordt het lelijk. Dan gaan mensen, geleerde heren, hoogleraren die het allemaal zo goed weten, die gaan spugen, die gaan slaan en stompen en dan worden ze sarcastisch gaan profiteren. Dat zie je hier exact hetzelfde. Ze gaan Jezus een mantel omdoen en ze gaan spotten. Spotten met hem. En sturen hem terug. En dan worden ze vrienden. Pilatus en Herodes. Ik denk dat het gekomen is omdat Pilatus soort Herodes de eer gunde van zijn gezag erkende. Ik denk dat dat het is. En dat doen trotse mensen. Als je gezag, dan groeien ze, gaan ze glimmen als een kattenkeutel. Zeggen we dan. Oh, kijk eens, ik word erkend voor mijn verdiensten. Dat was de eerste zet van Pilatus om Jezus vrij te krijgen. Het is mislukt. En dan gaat hij een tweede zet doen. En dat doet hij door de woorden te zeggen, dus zal ik hem vrijlaten en hem laten gezelen. Ik heb dat genoemd, hij gaat het proberen met halve maatregelen. Dit is een rechter, hè? Een rechter die in zijn hart overtuigd is dat Jezus zonder zonde is en dat hij vrijgesproken moet worden. Maar al die tijd schreeuwt en mordt het volk. Die worden opgehit door de schriftgeleerden en de farizeeën. En dan denkt hij, dit volk wil bloed zien. De sfeer zit erin, zo'n atmosfeer die explosief is. Je ziet het wel eens rond voetbalstadions, dan begint het gedrang. En dan voel je al in de lucht hangt het, dit wordt rellen. Weet je, dat gevoel had Pilatus, ze willen bloed zien. En dan past hij een smerige truc toe, halve maatregelen. Jezus een beetje schuldig verklaren, door hem te laten geestelen. En dan denken, hebben wij misschien een beetje het beeld van, een paar tikken op je rug, klats, niet meer doen. Ik weet wel dat je niet gedaan hebt, wat huiswerk, zoiets. Maar dat was het niet. Geestelen was zo venijnig, er werd zo hard geslagen op je rug, met hele venijnige soorten zwepen en knopen erin. En daar werd niet, geestelen was niet iets als zoveel zweepslagen. Hè? Dat voor een strafmaat, je krijgt 10 zweepslagen of 30 zweepslagen. Nee, de maat van geestelen bestond uit zolang de geestelaar het vol hield. De conditie van de geestelaar bepaalde de strafmaat. Dus als hij nou lekker fit was en hij was goed uitgerust, ik ben er helemaal klaar voor, paasfeest. En hij kon het een uur volhouden, ging hij een uur door. Kon hij 2 uur volhouden, ging hij 2 uur door. En dan ben je onschuldig. En dan word je door een rechter veroordeeld tot geestelen. Je rug, daar is niks meer van over. Dat is als een akker omgeploegd. En 7 van de 10 mensen overleeft het niet eens, de geesteling. Dat is eigenlijk al een doodstraf op zichzelf, in de ergste vorm. Dit pleit niet voor Pilatus. Hier is geen onafhankelijke rechter bezig. Dit is iemand die halve maatregelen neemt. En als dat niet lukt, want Jezus had natuurlijk gewoon vrijgelaten moeten worden, dan gaat hij het op een andere boek gooien. Zijn derde poging. En dan gaat hij wel proberen het juiste te doen. Hij wil Jezus vrijlaten. Maar vanuit verkeerde motieven. Omdat de menigte omdat hij denkt dat als hij een ruil gaat plaats laten vinden met Jezus en Barabbas, dat is de truc die hij op een gegeven moment voelt van, dat is waar. Als ik dat nou doe, en dan was zijn redenering, ik zet daar zo'n verachtelijk persoon neer, Barabbas, dan kiezen ze Jezus en dan voel je, hij legt de rechtspraak bij het volk en niet bij de rechter. Dan moet je niet aan denken. Als dat gebeurt. Maar het gebeurt. En hier gebeurt iets heel bijzonders. En dat heeft God de Vader zo beschikt. Barabbas heet ook Jezus. Jezus Barabbas. En Jezus de Messias. En dat kunnen we lezen in Matteüs 27. Ik lees even vers 5 tot en met 17. Nu had de prefect, in dit geval Pilatus, de gewoonte om elk Pesachfeest 1 gevangene vrij te laten en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd, wie wil u dat ik vrijlaat? Jezus Barabbas of Jezus die de Messias wordt genoemd? Kan die even terug naar het plaatje van Jezus en Barabbas? Helemaal in het hoekje, daar staat hij, Barabbas, met ketens lachend. En Jezus, hij heeft zijn zweepslagen al gehad. En Pilatus, die het voorstelt. Jezus Barabbas betekent zoon van de Vader. En hij is een moordenaar. Een moordenaar is het ergste wat een mens kan doen. Dat betekent hij die het leven van Gods kind genomen heeft. Hij die doodt. Voel je de macht van de dood? Hij die een ander de ademtocht die God gegeven heeft vanuit liefde weggeroofd heeft. De dood is onverzadigbaar. Het kan oneindig hoeveelheid zielen bevatten. En het graf gaat open en dan kan je eindeloos in blijven. De dood is nooit verzadigd. Barabbas, zoon van de Vader, nou we weten wel van welke vader, de vader van de leugen, symboliseert daar de dood en de zonde. Al die machten die daar staan. En God heeft Barabbas lief. En daar staat Jezus, zoon van de Allerhoogste. Hij die zegt, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het die de hemel en aarde geschapen heeft, tot mijn eer. Ik ben het die van voor de grondlegging de wereld al de zondaar zag en lief had. Ik ben het. Ik ben de opstanding en het leven. En hier vindt de ruil plaats. Waar Abbas verdiende de dood en Jezus is het leven. En het volk schreeuwt om, wij willen de dood. Wij willen de macht van de zonde. Wij willen, voel je wat de zonde doet? Voel je de zonde? Zonde macht kiest nooit voor het leven. De zonde kiest voor zichzelf. Me, myself en I. Zelfs als je Jezus voor je ziet staan, kies je voor de zonde. Kies je voor de dood. En dat kan zijn omdat er hebzucht is. Dat kan zijn omdat je de eer van mensen wil hebben. Dat kan zijn omdat je laf bent. Maar je kiest naar de aard van wie je bent. Het volk staat daar en ze hebben een verlosser nodig. De koning die Messias heet en ze kiezen de dood. En ze zeggen nog, laat dat bloed van hem maar over ons komen dan. Dat hebben ze geweten. Maar dat is wat de zondemacht doet. Dat is waarom die ruil moest plaatsvinden. Een mens kan zichzelf niet bevrijden. Onmogelijk. En de Romeinenbrief, Paulus heeft er uitvoerig over geschreven. Er is geen mens die God zoekt. Al hadden wij daar gestaan, met al onze uitgestreken gezichten en vrome gedoe, wij hadden geroepen kruisigen. Ook wij hadden geroepen. Ook wij hadden voor de dood gekozen. Liever een moordenaar dan een Messias. Dat is wat de zondige natuur in de mens doet. Niemand zoekt God. Het is de liefde zelf die de zondaar zoekt. Dat is wat er gebeurt. En dan gebeurt er het vierde. Het volk schreeuwt, geef ons Barabbas. En dan begint het gekonkel bij Pilatus. Hij laat een bakje water komen. En we lezen dat in Matteüs 27, vers 24. Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er in tegendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen. Waste ten overstaande van de menigte zijn handen en zei, ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen, zegt de rechter. Nog voor zijn handen droog waren, was Jezus dus al uitgeleverd om gekruisigd te worden. Een rechter die geen recht spreekt. En Pilatus wist niet dat hij ooit voor Jezus zou staan als zijn rechter. Want ook Jezus zal recht spreken over een ieder van ons. Ook wij zullen, ook als christenen, staan voor de rechterstoel van Christus. Zij die in zonde gestorven zijn tot eeuwig oordeel. En zij die in Christus gestorven zijn in de mate waarin je beloond wordt. Je binnenkant wordt je buitenkant. Over waar het bloed van Christus overheen gegaan is, daar wordt niet meer over gesproken. Voor de stoel van, rechterstoel van Christus. Dat is vergeven. Voor eens en voor altijd. Maar er kunnen zaken zijn in ons leven, hoe wij geleefd hebben als christen, die ook zomaar zo waren. En waar je in je stille tijd met de Heer niet over gepraat hebt, dat je weggestopt hebt. Dan is het Gods goedheid dat hij je daar de eeuwigheid niet mee laat rondzeulen. Maar het wordt wel besproken. En je kan wel schade lijden aan je erfenis. Aan hetgeen je God had willen geven. Net als volk Israël, die een beloofd land had, dat was hun erfenis. En door hun gemoor en door hun minachting voor het werk van God, uiteindelijk die erfenis verspeelde. Dat noemt de Bijbel, ben je behouden als door vuur heen. Zover wil God het niet laten komen. Als we weten wie we zijn in Jezus en aan hem vasthouden, dan zal hij uit genade ons zelfs nog een erfenis geven. Hoe bijzonder is dat? Maar wat motiveerde Pilatus nou? Ik las het bewust voor, legde de nadruk op dat laatste gedeelte vanuit Lucas 23, vers 23. Ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden. En met hun geschreeuw wonnen ze het pleit. Pilatus besloot hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord, dat is Barabbas, gevangen was gezet. En om wiens vrijlating ze hadden gevraagd. En leverde Jezus uit aan hun willekeur. Hier bezweek Pilatus voor. Hun geschreeuw. Hun eis en hun willekeur. En dat is exact wat de machten van de zonde, de dood en de hel is. Het is schreeuwen. Haantje de voorste. Ik zal. Hoor je Genesis? Ik zal. Dat is het ik. Het schreeuwen. Ik zal. En het eist. Je bent een slaaf. Slaaf van de zonde. Een mens die niet verlost is door Christus is slaaf van de zonde. En dan wordt er geëist. En dan kan je niet anders dan in je zondige natuur handelen. En het is willekeur. De boze geeft niks om je. Het kan hem geen biet schelen wie of wat je bent. En hij is een mensenmoordenaar. En als het kan, geeft hij vandaag liefst een zetje voor de metro. Zo is hij. Dat is zijn aard. Hij is willekeurig. En daarom is er in de wereld zoveel ellende. En lijkt het zo willekeur dat iemand loopt en krijgt een kogel door zijn hoofd. Of verzin het maar. Of... hij gaat rond als een brullende leeuw en pakken wie die pakken kan en wie die verslinden kan. Hier zie je de aard van de zonde. Dat is wat je ziet gebeuren. En daar bezwijkt Pilatus voor. En dat kun je hem niet eens kwalijk nemen, want hij is er onderdeel van. En hij schrok omdat het volk naar hem riep: als u die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept, pleegt verzet tegen de keizer. En toen was de zaak beklonken. Toen kon Pilatus geen kant meer op. Hij heeft al een droom gehad van zijn vrouw. De goden mogen al gesproken hebben, maar hij heeft zo zijn ambities. En hij heeft al een aantal keer in een lastig pakket gezeten. En hij wil niet nog een keer voor de keizer komen te staan. Hij heeft hij al 3 keer geweest, omdat er wel zaakjes niet goed gingen. En 4e keer kon hij niet gebruiken. En hij was zijn handen in zijn onschuld. En hij denkt, zoek het dan maar uit. Pilatus koos voor een compromis, omdat hij een lafaard was. Dat was een lafaard. Een Romeins consul. The chief man in charge. Was gewoon een lafaard. Hij wist dat hij onschuldig was, Jezus. Maar hij koos voor zijn eigen carrière. Hij koos voor zijn eigen carrière. Ben je laf. Maar ja, we kunnen hem hard veroordelen. Ik heb daar eens over nagedacht. Pilatus is natuurlijk wel een hele makkelijke prooi. Maar ja, ook wij proberen maar al te vaak onder onze volledige toewijding aan Christus uit te komen. Door allerlei uitvluchten te zoeken. Ook wij laten soms graag beslissingen aan een ander over om te nemen. En nemen onze toevlucht tot een compromis. Of we eren Jezus om verkeerde redenen. Dat we zeggen van hij is een fijn leraar, maar hij is geen heer. Of we blijden met onze mond en ons hart is van verre. Weet je, het is heel makkelijk om Judas, Caiaphas en Pilatus weg te zetten. Maar wij weten hoeveel onszelf vergeven is in Jezus Christus. En het gaat er niet om Judas en Caiaphas en Pilatus te kakken te zetten. Het gaat erom om het werk van de boze te ontmaskeren. Gewoon die stille man die daar stond en die zweeg. Zijn aanwezigheid, hij die het leven is, ontmaskert al publiek de boze. En dat is de les van deze drie portretten. En vervolgen weer de Heer Jezus zelf. Maar wat heeft de Heer geleden om een schepper van hemel en aarde zo die machten bezig te zien? Wat zal hij gedacht hebben als hij al die mensen zo gevangen ziet in de leugen? En ze hebben horen schreeuwen, laat jouw bloed maar over ons komen. Wat, terwijl hetzelfde mensen Hosanna riepen een paar dagen daarvoor. Het kan je verkeren. En zo is het. Zo is de maatschappij. Zo is deze wereld totdat de Heer terugkomt. En hij zendt ons als schaapjes in deze wereld. Nou, dat weet je het wel. Hij is overwinnaar. Omdat hij de liefde is. Misschien als je thuis kijkt. En kijk je ook naar Jezus. En denk je, ja, wat moet ik met hem aan? Ik word daar nu mee geconfronteerd. Pak zijn doorboorde hand. Pak hem. Kies niet voor de baarbassen van deze wereld. Kies niet voor ambitie, geld of andere spullen of spiegeltjes, kraaltjes. Kies voor het leven. Kies Jezus. En je hebt leven in overvloed. Amen.